Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom op deze dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Ook vanmiddag hoopt dominee Van Walsum hem voor te gaan. En hij wil nu de Heidelberger Catechismus behandelen, zondag 6. En daarbij lezen we uit Jesaja 52, vanaf vers 13... tot Jesaja 53, vers 12. Dus uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 52, vanaf vers 13 tot hoofdstuk 53, vers 12. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 99, vers 1. Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 45, vers 1 en 8. Uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Psalm 2, vers 7. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit psalm 99, vers 1. Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 45, de versen 1 en 8. Uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Psalm 2, vers 7. We lezen uit Jesaja 52, vanaf vers 13, tot Jesaja 53, vers 12. En de dominee wil zondag 6 van onze Heidelberger behandelen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door te zingen van Psalm 99, het eerste vers. God de Heere regeert en hij is het die woont op het verzoendeksel die bij Israël tussen Gerubs woont. Het eerste van 99. Leiden het geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, waarna wij zingen uit Psalm 40, vers 4 en 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer toen zeide ik zie. Ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dat zal ook doorklinken in de prediking, met name vraag en antwoord 19... En dat hij ten slotte het evangelie door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. We zingen dus Psalm 40, vers 4 en 8 na de geloofsbelijdenis. Spreken ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald is in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. lezen uit het Bijbelboek van de evangelist van het Oude Testament, Jesaja 52, vanaf vers 13 tot en met het einde van hoofdstuk 53. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loods opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit door de aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing. Wij luisteren naar het onderwijs vanuit ons leer- en troostboek zondag 6. Over de enige middelaar tussen God en mensen. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om krachtens zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. Waaruit weet u dat? Uit het Heilige Evangelie. dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft. Daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen, door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld, en dat hij tenslotte door zijn enig geboren zoon heeft vervuld. Tot zover. Wij willen met elkaar bidden om de zegen van de Heere. Heere, grote, heerlijke God, u bent hoog verheven. Wij zijn tegen u opgestaan. En dat maakt de afstand tussen u, onze schepper, en ons, uw schepselen, nog groter. En vanuit ons is er een onoverbrugbare kloof. Maar u komt in uw eigen zoon over de brug. Waar wij de brug hebben opgehaald, gaat u aan het werk. Vanuit uw eeuwige liefde, vanuit uw welbehagen. Toen het in de stilte van de eeuwigheid al geklonken heeft: ik kom om uw wil te doen. Ik zal borg zijn. En het is waar geworden. En toen u op aarde was, klonk het uit uw mond, Heere Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als wij mogen luisteren naar de verkondiging van u als onze middelaar, wilt u dan toch door de Heilige Geest plaats maken voor uzelf, wat we u nodig krijgen, maar dat we ook gaan zien hoe gepast u bent, hoe dierbaar, hoe algenoegzaam, voor de eerste keer, maar ook telkens weer en hoe langer hoe meer. Opdat wij gaan leven van uw bemiddeling, u die volkomen kan zalig maken allen die door u tot God gaan. Heere Jezus Christus, nu aan de rechterhand van uw hemelse Vader, waar u altijd leeft om voor uw volk te bidden. Wilt u zo ook onze voorbidder zijn? En wilt u ons dragen in uw trouw, in uw genade? Bewaart u ons ervoor dat wij voor eigen rekening blijven voortleven. Geeft u dat uw werk voortgang heeft in de wereld waar uw kerk ook wordt vervolgd. Wees bij dat deel van uw kerk troost en sterk hen in het strijdperk, en doe ervaren dat u in hun benauwdheid mede benauwd bent. Denk ook aan uw kerk te midden van zoveel verzoekingen en verleidingen. Een kerk soms ook in zoveel verwarring. Maar leidt u ons in de waarheid van uw woord, en wilt u ons daarbij bewaren, waar nodig ook terugbrengen, als kerken van een kerkverband in de omstandigheden die u bekend zijn, maar ook als kerken in ons land. Heer, u weet wat nodig is. U weet wat nodig is, waardoor mensen weer naar de kerk komen, of voor het eerst. Maar u weet ook wat nodig is als u uw kerk roept om naar de mensen te gaan. En wij leven elke dag, en ons leven wordt gelezen. U weet, Heere, welke reclame daarin is voor u, door uw eigen werk. Maar u weet ook onze zonden en gebreken, die geen reclame zijn voor u en voor uw liefdedienst. Wilt u dat ook vergeven en wilt u dat ook vernieuwen, opdat wij leesbare brieven mogen zijn die u de Heere aanbevelen. Want u bent toch dienenswaardig. We bidden om uw zegen over het werk van zending, evangelisatie, Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding. We bidden u om uw zegen over het werk van de barmhartigheid, ver weg en dichtbij. We bidden u om uw zegen over die gebieden waar conflicten zijn, waar ook bemiddeld wordt om tot vrede te komen, maar waar ook soms doorgevochten wordt tot het bittere eind. En Heere, soms kan dat zijn voor een rechtvaardige zaak. En tegelijk stonden er vanmorgen bij stil. Er is zoveel leed en zoveel wat verschrikkelijk is. Ontferm u dan, Heere. We hoeven het hoofd niet te laten hangen in het licht van uw woord. Zullen we horen van de baresveeën voorafgaand aan uw tweede komst. Oorlogen en geruchten van oorlogen, en nog is het einde niet. Al deze dingen moeten geschieden. Geeft u dat we dan u blijven verwachten. En dat we ons laten troosten vanuit uw toekomst. Heere, u weet wat we daarin nodig hebben. In de kerk en met de gemeente verbonden. Bezoek ons met uw heil. Denkt u aan heel de gemeente. Denkt u aan de kerkenraad in de verantwoordelijkheid die gedragen wordt. Geeft u wijsheid om de gemeente te dienen in de huidige situatie. Met alle vragen die ook op de kerkenraad en op de gemeente afkomen. Geef ons ook genade om elkaar daarin te dienen. Denkt u aan het verband van de kerken. U weet wat nodig is. Heere, wilt u doorgaan met uw werk. We bidden nu voor onze overheden, ter plaatse, provinciaal en landelijk, voor ons koninklijk huis, voor internationale overheden. Heere, ook de harten van koningen zijn in uw hand als waterbeken. En u buigt ze om, wat hoe u wilt. Heere, alle dingen dienen uw raad, maar wilt u ook de groten der aarde doen buigen voor u, die bij Israël tussen Gerubs woont en uw hoogheid toont. En wilt u dat ook aan uw oude bondsvolk verklaren aan het hart, dat er verzoening is en dat het ook voor hen de weg is tot God. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En dat zo de Heer Jezus Christus verheerlijkt mag worden. U weet wie uit het Joodse volk u al belijden als Heere en Heiland. Sterk hen in de bijzondere situatie. U weet ook van de moeite en de strijd bij Palestijnse christenen. U weet van alle dwaalleer, van alle namaakgodsdienst. En Heere, dat kan er onder ons zijn. En dat is er ook in de wereld. Maar geeft u toch dat we u leren dienen naar uw woord. Wilt u dan het werk van uw tegenstander afbreken? En uw koninkrijk doen komen? Troont u op de lofzangen? Zegent u de gaven en laat het welbehagen van de Heere door uw hand, Heer Jezus Christus, voorspoedig voortgaan, opdat parels aan uw middelaarskroon worden toegevoegd. Juist omdat het uw werk is, mogen we veel verwachten van u die de hemel en de aarde hebt geschapen. Trouw houdt en eeuwig leeft en het werk van uw handen nooit loslaat. De God, ik zal en zij zullen. Heere, wilt u dan steenharten wegnemen en vlees de harten schenken? En wilt u jong en oud gedenken die tot de gemeente behoren, maar wilt u als de God van de opwekking ook een herleving geven? Dat mensen die er misschien wel mee worstelen, dat er zoveel is wat hun hart ten diepste niet kan vervullen, u leren kennen in uw Zoon, door uw Geest. Op u zijn onze ogen. als de middelaar er niet was, dan was de toegang voor ons gesloten. Maar u heeft hem gegeven. U heeft hem geschonken aan een wereld verloren in schuld. En deze middelaar, zo zegt ook de belijdenis die u ons gaf op grond van uw woord, hoeft ons door zijn grootheid niet te verschrikken. Er is geen geschiktere middelaar dan dat u bent, Heere Jezus. En er is niemand gewilliger. En er is niemand genadiger. Mag dat aan ons hart worden toegepast. Door de werking van uw geest. Tot uw eer, tot onze zaligheid. En tot de getuigenis in deze wereld. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 45 het eerste en achtste vers. Na de preek zingen we uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en tweede vers. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En dan mag Zacharias ook zingen van Gods trouw van het aardrijks ochtend stond. En dan mogen we denken aan de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou. En als hij dan zijn zoon zendt in deze wereld, blijkt zijn onverwrikbare trouw en toont hij zijn barmhartigheid. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. Geliefde gemeente, als er ergens een vacature is, dan kunnen we bij die vacature een aantal dingen genoemd zien, wat we dan noemen kwaliteiten die gevraagd worden om bepaald werk te doen. Voor sommige beroepen is het fijn als je een rijbewijs hebt. En voor andere beroepen is het fijn als je goed bent met een computer. Dit moet je kennen en dat moet je kunnen om voor dat beroep geschikt te zijn, aangenomen te worden. Functie-eisen, kwaliteiten, competenties, noem het zoals u het noemen wil. En als je dan solliciteert, dan heb je kans dat je aangenomen wordt en geschikt bevonden. En dan kun je dat werk gaan doen. En dan wordt dat ook bevestigd. Nou, zo zouden we kunnen zeggen, is er in het Oude Testament een vacature voor middelaar. Voor middelaar tussen God en mensen. Mensen die gezondigd hebben. Mensen die zichzelf niet meer kunnen terugbrengen in de gemeenschap met God waaruit ze zichzelf gezondigd hebben. Ook verbondskinderen kunnen dat niet vanuit zichzelf. Als ze gedanst hebben rondom een gouden kalf. En ja, dan zijn er momenten dat er wel sollicitanten zijn die een sollicitatie bij de Heere indienen. Mozes is er één geweest in de geschiedenis. De minste niet. Mozes, de zoon van Amram, met wie de Heere sprak. Aangezicht tot aangezicht. En hij heeft gesolliciteerd. Hij heeft bemiddeld. Een poging ondernomen. Omdat de Heere anders niet verder ging met zijn volk. Maar hij werd niet aangenomen. Die zal ik uit mijn boek delgen die tegen mij zondigt. En na de komst van de Heer Jezus Christus zien we bij de apostel Paulus eenzelfde bewogenheid. Ik zou wel wensen verbannen te zijn vanwege mijn broeders naar het vlees. Maar er is er één die gesolliciteerd heeft en aangenomen is. Eén door God zelf gegeven. Eén voldoende geschikt. Aan alle eisen voldoet hij die in het profiel staan, waar de middelaar aan moet voldoen. Eén middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, zo lezen wij in 1 Timotheus 2, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, tot een losprijs. Hij is het. Er is een middelaar. Artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Lees het maar eens door. In deze week als de Heer het geeft. Zonder middelaar was de deur op slot. Was de toegang er niet. Maar hij is de weg. Hij is de deur. Hij is degene door wie er voor zondaren toegang is. Tot het vaderhart van God. We mogen van hem horen. Zie mijn knecht, de unieke middelaar. En we horen van zijn kwaliteiten, van zijn volkomenheid en We horen ook van zijn papieren. De unieke middelaar. Allereerst zijn kwaliteiten. Zondag 5, die preek die hier gehouden is, heb ik niet beluisterd, dus ik hoop dat er niet te veel overlap is. Zondag 5 is de vraag gesteld, het begin van de verlossing, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontkomen en weer in genade te worden aangenomen? En dan is er in zondag 5 de beweging van een middel naar de middelaar, de bruggenbouwer, de verbinder. Kandidaten zijn afgewezen, zoals we dat ook tegenkomen in het kort begrip. Een schepsel kan niet bemiddelen. Iemand die enkel schepsel is, kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Die kan de last van de zonde niet dragen. Daar is de sterke God zelf voor nodig. Engelen kunnen niet bemiddelen. Heiligen kunnen niet bemiddelen. We beluisteren daarin de sporen van het ontstaan van de catechismus en van het kort begrip later in de 16e eeuw. Maar uiteindelijk kunnen ook dieren niet bemiddelen. Zoals we zongen met Psalm 40. Heel de ceremoniële offerdienst die heen wees naar de Heer Jezus Christus. Al dat offerbloed dat heeft gevloeid van al die schapen en bokken en lammeren. Daarvan zegt Hebreeën, het is onmogelijk dat het bloed van schapen en bokken de zonde wegneemt. Ze wijzen wel heen naar het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ook al die dieren, al die offers, zoals we zongen met Psalm 40, voldeden niet aan Gods eis nog eer. En de vraag is, wie is het dan wel? Wie staat erop? Waar moet hij aan voldoen? Wanneer is hij voldoende gekwalificeerd, voldoende bekwaam, berekend op zijn taak? Wat moet je daar nu voor zijn? Om middelaar te zijn tussen de heilige God en zondige, vijandige, doodschuldige mensen. Nou, dan moet je echt mens zijn. Waarom? Om te mogen betalen. God eist betaling van de mens die gezondigd heeft. In Ezechiël 18, de ziel die zondigt, die zal sterven. En daarom is de Heer Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden met uitzondering van de zonde. Is hij er een van Adam geworden? Een van de geslachtsregisters noemt de zaligmaker zo. Hij is er een van ons geworden. De zondeval was dat wij als God wilden zijn. En kerst, de genade, is dat God als ons wil zijn. In zijn Zoon. De zonde uitgenomen. Om te mogen betalen. Om niet gedisqualificeerd te worden. De rechtvaardigheid van God eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalt. Daarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus echt mens is geworden. En dat hij ook een volkomen mens is. Dat is het tweede element wat genoemd wordt. Hij moet ook niet alleen waarachtig mens zijn, echt mens zijn, maar ook rechtvaardig mens zijn. Zonderloos. Volkomen voldoen aan Gods heilige wet. Zodat hij niet ook voor anderen hoeft te betalen. Dat moesten alle aardse priesters, hoge priesters wel. Aaron en zijn opvolgers op de grote verzoendag moesten eerst voor zichzelf verzoening doen. Want ze hadden niet alleen persoonlijke schuld, ze hadden ook ambtelijke schuld. En daar moest ook verzoening over plaatsvinden. Maar de Heer Jezus Christus, Hij heeft geen persoonlijke schuld. En Hij heeft ook geen ambtelijke schuld. Hij is rechtvaardig mens. Hij is, zoals we hebben gelezen, Jesaja 53, de rechtvaardige. Om voor anderen te kunnen betalen. Hij is zelf geen zondaar. Het Leidensevangelie is er toch vol van. De zondebok, het paaslam. Daarvan had de Heer gezegd een volkomen lam. Het mag geen gebrek hebben. En in die 3 jaar omwandeling op aarde is de Heer Jezus helemaal geïnspecteerd. En in de lijdenstijd klonk het op zoveel moment. Ik vind geen schuld in hem. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En zelf kon de heiland er tegen zijn vader zeggen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En hij kan het ook tegen de mensen zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als Johannes hem tekent, als de voorspraak, de advocaat, de middelaar aan de rechterhand, noemt hij hem niet voor niet Jezus Christus, de rechtvaardige. Want hij, zo zegt Petrus, is gestorven rechtvaardig in plaats van de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Echt mens moet je zijn, en rechtvaardig mens. En dat is hij. En ook echt God. Echt God, om te kunnen betalen, moet je echt God zijn. Want je moet betalen door de straf te dragen. De eeuwige toorn van God te dragen in de tijd. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs. Hij heeft de hoogste prijs betaald. De prijs van zijn leven. Door neer te dalen in de hel. Die 3 uur duurde een eeuwigheid. Mozes stelt de vraag, Psalm 90. Wie kent uw toorn? En de Heer Jezus Christus, Hij heeft die toorn leren kennen. Door die beker die de Vader hem te drinken gaf, waarbij God geen water bij de wijn heeft gedaan, maar die beker tot op de bodem toe leeg te drinken. Hij heeft ermee geworsteld. Hij is gewillig gemaakt. En hij heeft door de Heilige Geest zichzelf onstraffelijk aan God opgeofferd. Wat is hij sterk? Het is geen woord te veel gezegd. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Sterke God. Vredevorst. Sterke God is hij. Als hij daar gaat. Als het lam met de zonde der wereld belaagt. Om het weg te torsen. Die grote last waar wij eeuwig hadden onder moeten wegzinken. Hij tilt er zwaar aan, de heilige God. Het gewicht van onze zonde. De discussie in de kerk der eeuwen, kwam bij zondag 6 ook wel de vraag naar voren. Waarom werd God mens? Anselmus. En dan wordt ook gezegd, waarom was het nou nodig, deze weg? En dan is iets wat gezegd wordt, u heeft het gewicht van de zonde nog niet gevoeld, gepeild. God tilt er zo zwaar aan. Aan onze zonde. Maar hij tilt er in zijn zoon zwaar aan. En daardoor komt er verzoening door voldoening. En daarin is hij uniek. Hij kan. Als echte God. God uit God. Mens geworden om ons lot. En om aan het recht van de Vader te voldoen. Hij kan aan zijn mensheid. De last van de toorn van God. Dragen. Hij kan het dragen. Dat ondraaglijke voor ons kan hij dragen. En hij kan het weer goed maken met God. Het negatieve wil hij op zich nemen. Hij wil ruilen. En hij wil dan iets teruggeven aan zondaren die de last van hun zonden op hem mogen leggen, leren leggen. Zoals zo'n offeraar, weet u wel, met zijn zondebok in het heiligdom komt. En de zonde beleidt. Wat krijg je ervoor terug? Zijn gerechtigheid. U mijn zonde, ik uw gerechtigheid. Die blijde ruil. Het grote wonder. Voor iemand die het uitroept. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze is doods. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade om de hoek. De blijde ruil. Ik dank God. Door Jezus Christus. Ik krijg gerechtigheid terug. Weer in de rechte verhouding met God. De dood verdient. Maar hij verdient het leven. En hij is ook door zijn kracht, door zijn goddelijke kracht, door zijn opstandingskracht in staat om dat leven uit te delen. Echt uit te delen, zodat wij erin gaan delen door de Heilige Geest. Zo is er één gemeente. Er is er één. Hij is uniek. Hij is exclusief. Dit is het geheim van de zaligheid. God is geopenbaard in het vlees. En hij heeft de pers alleen getreden. Wij worden gedisqualificeerd. Maar hij is gekwalificeerd. En zijn kwaliteiten zijn één en al aanbeveling. Hij is bekwaam. Om te bemiddelen in het conflict tussen God en mensen. Hij is bekwaam om het goed te maken tussen de Here en uw ziel. Hij is bekwaam. En al velen hebben dat ervaren, hebben dat geleerd, die tot de middelaar, hun middelaar zijn gegaan met hun zonden. In hun onmacht om zichzelf te redden, een beroep hebben gedaan op zijn almacht. Zoals John Newton zei, ik heb een almachtige zaligmaker nodig. En zo een heb ik er gevonden. En zo een had hem gevonden. Hij is de sterke God die redt. En hij is niet alleen maar bekwaam. Hij is ook betaalbaar. Ja, je zou zomaar kunnen denken. Als er nou maar één is. Die kan bemiddelen tussen God en mensen. Dan is daar toch wel een hoog prijskaartje aan verbonden. Als er rechtsprocedures zijn en er wordt een topadvocaat gezocht, ingehuurd, die daar iets kan betekenen. Nou, de tarieven, ze zullen hoog zijn. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. En als er dan maar één is, dan kan die de hoogste prijs vragen. Maar het hoort bij de genade van God waar hij uit geschonken wordt. Dat hij de advocaat, de middelaar Prodeo is. Hij is onbetaalbaar. Gratis. En het is niet zo dat hij maar zoveel cliënten tegelijk kan helpen. In zijn praktijk. We mogen allemaal vandaag een beroep op hem doen. Het behoort ook bij zijn kwaliteit als echt God. Dat hij iedereen tegelijk persoonlijke aandacht kan geven. En mee kan nemen in zijn bemiddeling. Als hij zijn eigen bloed voorstelt aan de Vader. Ook wel een mooi opstapje naar de hemelvaart. Ingegaan in het heiligdom. Met zijn eigen hartebloed. Om dat aan de Vader voor te houden. In hem heeft God naar de wereld omgezien. En hoe volkomen is hij? Ja, hij wordt getekend. Maar niet op een manier, gemeente. Zo moeten we ook het Oude Testament niet lezen. Alsof we moeten doen dat we niet weten dat de Heer Jezus Christus gekomen is. We kunnen daar niet meer achter terug. We hoeven daar niet meer achter terug. Maar hier wordt zijn naam uitgeroepen, uitgebazuind. Zijn volkomenheid. Wie is deze middelaar die daaraan voldoet? Echt mens, rechtvaardig mens en echt God. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing geworden, geschonken is. En dat laat ons zien waar de Heer Jezus Christus vandaan komt. En die namen die worden in het vervolg nog uitgewerkt, ontvouwd bij de geloofsartikelen. Om hem te leren kennen in zijn namen, zijn ambten, naturen, staten, weldaden. Maar hier gaat het vooral om, bij wie komt hij vandaan? Nou, de verlossing komt niet van beneden. Wij als gevallen menselijk geslacht trekken onszelf niet aan onze eigen haren uit het moeras. Wij redden onszelf niet. We zakken er alleen maar dieper in weg. Maar bij God vandaan. Bij God vandaan komt de verlossing. De verlossing komt van boven. De verlosser komt van boven. Als een godsgeschenk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Is het geen wonder, gemeente? Van God geschonken. En als wij dan bedenken en inleven dat wij tegen God gezondigd hebben. En dat we hem op zijn hart hebben getrapt. En dat God dan toch zijn zoon aan deze wereld geeft. Je kunt het soms hebben in het intermenselijke. Juist als er een emotionele band is, soms tussen ouders en kinderen. Of anderszins, dat je elkaar kunt raken. Dat je elkaar op het hart kan trappen. Dat dingen je pijn kunnen doen. En naast de majesteitsgrens, die zonde is. Is zonde ook de Heere God die goed en goeddoende is op zijn hart trappen. En toch, als de hemel dan open gaat. Geen vuur om te verderven, maar een verlosser om te redden. Gegeven uit het welbehagen, vanuit de eeuwige liefde. Wie zal borg zijn? Wie zal tussentreden? Wie zal voldoen aan mijn recht? Ik kom om uw wil te doen. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Het is al in Gods gedachten. Het is al in Gods hart. Het is al in Gods raad. Uw enige geboren zoon gegeven tot een offer en middelaar. En dat aan ons. Die ons geschonken, ons geworden is, ons mensen, die zo dwaas zijn. Want is het niet dwaas om te zondigen? Ons mensen die in zichzelf onrechtvaardig zijn. Want door onze zonde staan we niet meer in de rechte verhouding met God. Ons mensen die onheilig en verdorven zijn en vanuit onszelf niet meer in staat zijn tot een leven van eredienst. Ons mensen die, zoals we vanmorgen ook al even hoorden, verstrikt en verslaafd en geboeid en geketend zijn aan zo'n wereld, geeft God hem tot wijsheid voor dwaze mensen, tot gerechtigheid voor onrechtvaardige mensen, tot heiligmaking voor verdorven mensen, als verlosser voor gebonden mensen. Volgens het hemelse reddingsplan schenkt God zijn eigen Zoon, volkomen zaligmaker, volkomen lam, volkomen heiligmaker, volkomen verlosser. Die redt van het grootste kwaad en terugbrengt in de gemeenschap met God. En hij schenkt hem in de belofte van het evangelie. Hij schenkt hem aan een wereld verloren in schuld. En we moeten dat niet op voorhand inperken. Misschien zegt iemand, hier staat het in de meervoud. Onze Heer Jezus Christus. Moet hij niet mijn zaligmaker worden? Ja. Zeker. Maar dat komt niet in mindering op de schenking van God. Door de werking van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest aan Christus verbindt. En we gaan delen in hem, in zijn schatten en gaven, gaat het heel persoonlijk toe. De Heilige Geest leert het. Deze verlosser heb ik nodig. Deze verlosser past zo goed bij mijn reddeloze verlorenheid. Deze verlosser is al genoegzaam. Als ik erachter kom dat ik ongenoegzaam ben. Deze verlosser is zo dierbaar. Want alles wat nodig is, is in hem. Maar het geloof dat hem nodig krijgt, dat hem leert zoeken en vinden, mag onderwijs en bemoediging en vrijmoedigheid ontlenen aan het feit dat God hem geeft en dat hij zo ook ambtelijk de roeping heeft om middelaar te zijn van ieder die een beroep op hem doet. Als je in Israël opgroeide in de tijd van Aaron als hoge priester, kon elke Israëliet zeggen, wij hebben een hoge priester. En het was het ambt van de man om het volk dat aan hem toevertrouwd was te helpen zonder aanzien des persoons. En wij kunnen allemaal als Nederlandse burgers zeggen, wij hebben een koning. Dat is de schenking. Of we ervan willen weten of niet. Hij is ons geschonken. En daar mag moed aan ontleend worden. Zo geeft God hem als de middelaar tussen God en mensen om gebruik van te maken. Om tot hem te gaan. Om zijn volkomenheid te ontdekken. Wel te wanhopen aan eigen mogelijkheden om het nog te redden. Maar niet te wanhopen aan hem. Hij is de volkomen verlosser. Het is geen theoretische vraag. Maar het is een vraag op hartsniveau. Wie is hij? Welke dokter moet ik hebben? Om mij te helpen. In mijn dodelijke kwaal. Wie behoudt mij van Gods toorn? Wie treedt als Juda voor mij tussen? Als ik daar sta. En ik moet zeggen, God heeft mijn ongerechtigheid gevonden. Ik zal borg zijn. Van mijn hand zult u hem eisen. Wie is het? De Heer Jezus Christus. Hij wordt uit de doeken gedaan. De doeken van het woord. Door de Heilige Geest. En hij is de enige en zekere en volkomen middelaar. Dat betekent ook dat iedereen die zich nog pretendeert verlosser te zijn, ook in samenleving, een namaak Messias is. Maar hij is het alleen. Hij is het helemaal. En hij heeft ook de juiste papieren. We weten het niet omdat we het zelf bedacht hebben, gemeente. Maar we weten het uit betrouwbare bron. En zijn papieren kloppen. Bij het nieuwe kabinet waren er allerlei kandidaten om minister te zijn, staatssecretaris. En er was er één bij wie de papieren niet klopten. Dan gaat het niet om de reden, en of dat nou expres was of per ongeluk. Maar de papieren klopten niet. En ze is uiteindelijk geen bewindspersoon geworden. Kun je het dan wel vertrouwen? Maar bij de Heer Jezus Christus kloppen zijn papieren. Als de vraag gesteld wordt, en die vraag mag gesteld worden, waaruit weet u dat? Mag het antwoord zijn uit betrouwbare bron. Uit het heilig evangelie. Het goede nieuws dat bij God vandaan komt. De Heer Jezus Christus die geschonken is uit de hoge hemel, is ook de zaligmaker die door het Oude Testament is heen gegaan. Die aangekondigd wordt direct al na de zondeval door God zelf. Het evangelie is niet van mensen afkomstig, al heeft God allerlei mensen ingeschakeld. Maar het evangelie is uiting van Gods gedachten, van Gods heilgeheim, van Gods reddingsplan. En hij zelf is de eerste prediker van het evangelie geweest, van het goede nieuws van hem voor zondaren. Na de zondeval. Nee, hij stapt niet over de zonde heen. Maar hij geeft de moederbelofte. Is hij daar. Op zoek naar zijn mens die hij niet missen wil. Waar bent u? Ik zal vijandschap zetten. Zo klinkt het oorlogsverklaring aan het adres van de duivel. Ik ga vijandschap zetten. Dat is goed nieuws. Wij hebben het kwaad in de wereld gebracht. Wij krijgen het er niet meer uit. Maar hij gaat de schuld verzoenen in het Lam van God. En hij gaat de kop vermorzelen van de vijand van God. En hij zegt het, ik zal. Dat is de keerzijde van de liefde die hij schenkt. Ik zal vijandschap zetten als ik mijn liefde uitstort. Die opzoekende zondaarsliefde. Hij komt er direct na de zondeval al mee. En toen is er ook al een dier gestorven. Roepend om de verzoening. Aanwijzend. Er komt er één. En dat gaf direct al verwachting. Adam die Eva die naam gaf. Ze heette eerst Manninne. Moeder van alle levenden. Terwijl ze zich juist erbuiten hadden gezondigd. Terwijl ze de dood hadden verdiend. Toch leven. En het was nog maar de conceptie. Het was nog maar de prille verwachting. Het was nog maar het allerkleinste begin. En God gaat er steeds meer van zeggen. En Het Oude Testament dat zwanger is van Christus. Kent daarin ook een groeiende Christusverwachting. Maar die zal in de beleving niet altijd even sterk geweest zijn. Maar God laat steeds meer zien van de Messias die komen zal. De middelaar die hij naar de aarde stuurt. Maar hij is er zelf mee begonnen. En daarna heeft hij het meer en meer uit de doeken gedaan. Via de aartsvaders en de profeten. In de offers en de plechtigheden was het allemaal al een voorafschaduwing en een voorzegging. Was het daarom ook niet gemeente dat de Heer Jezus Christus met de Emmausgangers heel die wandeling maakte, heel die rondleiding gaf door het Oude Testament, begonnen zijnde van Mozes, liet hen zien uit heel de schrift, en hij is ook door Jesaja 53 heen gegaan wat van hem geschreven was. De Messias doorleidde tot heerlijkheid vanwege de verzoening door voldoening. Omdat God een volk zaligt niet op een manier waarbij de zonde door de vingers ziet. Maar zaligt op rechtsgronden. Die brug tussen God en mensen. Want zo zouden we het ook kunnen noemen. De Heer Jezus als de grote bruggenbouwer. Hij heeft twee stevige pijlers. Van Gods recht en van Gods liefde. Berekend op zwaar verkeer. De bruggen in ons land, ze hebben onderhoud nodig en de capaciteit is tekort. En er gaat steeds zwaarder verkeer overheen. Die brug, ja, dat wordt op een bepaald moment gevaarlijk. Maar het wonder van de brug tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus, is dat er al jaren verkeer overheen gaat. En dat deze brug het nog steeds houdt. En ook als u denkt, ik krijg steeds meer mee te sjouwen aan zondelast. Ik had eerst een vrachtwagen met 20 jaar schuld erin. Maar inmiddels, en vul uw leeftijd maar in, een vrachtwagen met zoveel jaar. Het gaat steeds meer wegen. Dat de Heilige Geest laat voelen. Het is het gewicht van de heerlijkheid van God waar u tegen zondigt. Maar weet dan, deze brug is erop berekend. De bruggenbouwer heeft op zondaren gerekend. Toen God hem aan ons gaf, artikel 26, wist hij wel dat wij zondaars waren. Genade op rechtsgronden. En de aartsvaders heeft God het bekendgemaakt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Juda, jij bent het. En er was iets van te zien toen hij daar stond. Toen dat hij zei, ik ben voor deze jongeling borg bij mijn vader. Hij trad naar voren. Het ik voor u. Het werd daar al zichtbaar. De profeten, ze hebben van hem gesproken. God door de profeten, door zijn striemen, is ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dit is de naam waarmee men hem noemen zal. Zo klinkt het in Jeremia 23. De Heere, onze gerechtigheid. En al die afbeeldingen, al dat aanschouwelijke onderwijs, alles waarmee God het ook gevisualiseerd heeft voor zijn volk. Het wijst allemaal naar Christus. Het hele Oude Testament. Zoals Spurgeon het zei. Vanuit elk dorpje in Engeland is er een weg naar Londen. Zo gaat alles naar Christus toe. En getuigt alles van hem. Die brandoffers. Het paasevangelie, waar ik het bloed zie. Slang die verhoogd wordt. Getuigt van hem die verhoogd wordt aan het kruis. De wetten van de lossing. Het manna dat uit de hemel komt. De rotssteen waar het water uitvloeit. Het jubeljaar waardoor er uitzicht en verlossing is voor mensen die zich in schuldslavernij hebben gewerkt. Een nieuwe stad mogen maken. Alles getuigt van de redding van God in de Heer Jezus Christus. En ten laatste heeft God het in zijn Zoon vervuld. En dan staat er van zijn Zoon, en dat tekent ook Gods ultieme, diepe liefde, zijn enige geboren Zoon, vervuld. Ten laatste. God voegt de daad bij het woord. Daar komt hij zelf in zijn Zoon, zijn enige geborene, die hij lief heeft, de wereld in. Zoals Hebreeën 1 het zegt, God voormaals op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Het nieuwe komt binnen van God, die komt en die op zijn wereld toekomt. Zie, hier ben ik. En het is van belang, gemeente, om het te weten. Kolbrug heeft er een boekje over geschreven, waartoe het Oude Testament. Het zijn de papieren van de zaligmaker. Uit betrouwbare bron mogen wij weten dat Jezus de Messias is. De belofte wordt vervuld. We hebben een betrouwbare Bijbel. Een betrouwbare God. Op wie we aan kunnen. En de papieren van de zaligmaker kloppen. Hij is de schrift, de Christus der schriften. En als Johannes de Doper in de aanvechting met de vraag zit: bent u degene die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? Krijgt hij een antwoord met wat er gebeurt als de Heer Jezus Christus op aarde is, aan tekenen van het koninkrijk. Maar daarmee wordt hij teruggeworpen op het woord. De doven horen, de blinden ziende, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Teruggeworpen op het woord, waarin Christus tot ons komt. En het is de Heilige Geest die zo Christus uit de doeken doet. Waaruit weet u het? Uit het Heilige Evangelie. Weet u het ook? Wie uw middelaar is? Weet u wie uw middelaar is? We kennen het lied. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. Ga tot uw middelaar. We moeten toch niet aan denken om alleen door het leven te gaan. Maar ook, ga niet alleen uit het leven. Want ook die last is u en mij te zwaar. Laat één u wijsheid geven. Laat één u gerechtigheid geven. Laat één u heiligheid geven. Laat één u volkomen verlossing geven. En als u misschien denkt, heeft de Heer op mij gerekend. Die hoge God is wie ik gezondigd heb. Artikel 26. Het is één aanmoediging. Maar deze middelaar, die de Vader ons gegeven heeft tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Niet omdat wij van die liefertjes zijn, maar omdat zijn liefde zondaarsliefde is. En indien we een andere middelaar moesten zoeken, die ons godgunstig zou zijn, wie zouden we kunnen vinden die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen we zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader? En wie zal eerder verhoord worden dan de welbeminde Zoon van God? Ene aansporing, ene aanbeveling om van hem gebruik te maken. Deze enige middelaar is berekend op zijn taak, is berekend op uw en jou en mijn zonde. En hij is nu aan de rechterhand van zijn vader, om daar te bidden, om daar te pleiten. Voor een ieder die een beroep op hem doet, voor een ieder die om Jezus wil, bij God aanklopt. En weet u, deze middelaar valt nooit weg. Er kunnen situaties zijn van bemiddeling, waarin een ervaren persoon wegvalt. En hoe moet het dan verder? Maar hij valt nooit meer weg. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. En dan is er ook niemand anders aan wie u nog een keer het hele verhaal hoeft te vertellen. Het is bij hem in goede handen. Uw verloren zaak is in zijn handen geen verloren zaak. U mag het met vertrouwen in zijn handen leggen. Uw hele leven, zonden en zorgen, raadsels, rafelranden. Hij staat voor u in het gewaad van het woord. En hij zegt het: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wie hem zo heeft ontmoet en wie hem zo leert kennen, die mag leven. En die wordt wegwijs gemaakt. En die komt thuis op zijn kosten in het Vaderhuis. Er is een bemiddelaar. Er is een bruggenbouwer. En wie dat lid kennen, die gaat iets van zijn gestalte vertonen. Zalig de vreedzame. Zalig de bruggenbouwers. Je verlangt naar herstel. Je leeft van verzoening door voldoening. Maar het is toch een heenwijzing. Er is iemand die over de brug komt. Wat een evangelie. In een gebroken wereld. Wat een goed nieuws voor zondaren. En hij wil nog steeds parels toevoegen door de Heilige Geest aan zijn middelaar. Als u het weet, geef maar hoog van hem op aan hen die het nog niet weten. Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, u bent trouw. Die trouw van zaardrijksochtend stond. U bent trouw aan uw verbond. Wat een wonder. Wij hebben de verbinding verbroken. Maar u verbond zich aan de Vaderen door het woord. En zo wilt u zich ook aan ons verbinden. In uw verbond en woorden. En geeft u dat we de middelaar van het genadeverbond zo mogen ontdekken, zo mogen nodig krijgen, zo mogen inroepen en aanroepen, zo mogen vertrouwen en liefhebben, zo mogen aanwijzen en aanprijzen. Want dat bent u zo waard. En wij zijn er zo goed mee. Als u daar tussen treedt, als borg en middelaar. Ik wil niet dat deze in het verderf dalen, want ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden. Dan bent u de juiste man op de juiste plaats, aan het hemelhof. En wilt u ons zo heen leiden, van deze zondagavond naar de hemelvaartdag, opdat we toch mogen zien op u, die daar bent, pleitend. Biddend, regerend. En dat we toch met u mogen leven. Niet alleen door het leven, maar met u. En niet alleen uit het leven, maar met u. Heere, zo danken we u voor het goede van uw huis en van uw dag. Wil ook het verdere van deze dag bij ons zijn en blijven. U weet al onze omstandigheden, vreugde en verdriet. Maar wees onze God van nabij. Bewaar ons ervoor dat uw woord langs ons heen zou gaan. Maar laat het rijk gezegend worden. Om Jezus wil. Amen. Laten wij nog zingen. Psalm 2, vers 7. De Heere dienen met uw liefde gaven voor de kerk en de kerkelijke kassen. Ga heen in zijn vrede. Draagt met u zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.